Waarschijnlijk het bekendste vers in de Bijbel luidt: ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Vooral populair onder ongelovigen, maar niettemin Bijbelse waarheid. En daarna het een na meest bekende Bijbelvers is waarschijnlijk Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet langer aan de ijdelheid zou onderworpen zijn. Maar dat was Romeinen 8, vooruit. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En daar zijn we terecht bij het verschijnsel dat toch niet alles ijdelheid is. Dat wil zeggen, onder de zon is het al ijdelheid. Maar wanneer wij hem kennen, die gesteld is aan de rechterhand Gods, de Zoon, die door de Vader is aangesteld aan zijn rechterhand namelijk, dan hebben wij in hem eeuwig leven. Dat wil zeggen, dan zouden wij niet verderven, maar integendeel eeuwig leven hebben of erven. Want die uitdrukking staat weliswaar niet in Johannes 3, vers 16, maar in heel wat andere schriftplaatsen staat wel degelijk dat eeuwig leven geërfd zou worden. En dus het verkrijgen van eeuwig leven heet het erven van eeuwig leven. En het niet krijgen van eeuwig leven heet niet erven, maar heet derven. Want derven wil zeggen dat men niet erft, althans in het Nederlands. Derven wil zeggen dat men mist. Iets mist. Daarom is derven ook ongeveer hetzelfde als zondigen. Want zondigen wil ook zeggen dat men iets mist. Dat men zonder zit. Namelijk, zodat het synonieme begrippen zijn. Zonde en derven van met name eeuwig leven, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Ik beschouw ze als volkomen synoniem overigens. Want u weet dat het verderf, de zonde, dat het dingen zijn die rechtstreeks met elkaar in oorzakelijk verband staan. En eigenlijk, fundamenteel genomen, zijn zij hetzelfde. Erven is het tegenovergestelde. Erven wil zeggen dat men wat ontvangt. Al moet erbij gezegd worden, ben ik de precieze definitie vergeten, eerlijk gezegd, zoals het in mijn woordenboek stond. Maar het erven betekent dat men iets ontvangt dat overgeschoten is. Dat wil zeggen, het is vrijgekomen. Het is ter beschikking gekomen. Het is verweest, is een van de termen daarvoor. Want de erflater, heet zo iemand, wordt geacht overleden te zijn. Het is andersom, degene die overlijdt is daarmee erflater. Hij laat namelijk zijn bezittingen achter. En die zijn dan bestemd of die komen in handen van degene die per definitie dus heet de erfgenaam. Die erft volgens het Nederlands, ik heb het nauwkeurig voor u uitgezocht, volgens het Nederlands, de erfgenaam erft de naam. Al is men het er niet helemaal over eens, want de tweede optie was dat de erfgenaam is degene die de erfenis neemt. Want dan komt dat woord naam van nemen. Dat kan heel goed. Nemen, nam, genomen. Naam zit daar ook in. Maar in de praktijk zal het allebei wel hetzelfde zijn. Want wat men dan neemt is inderdaad de naam, de titel. En daarmee is het erfgenaam zijn. Zo, er gaat steeds meer weg wat er over was. Moet je die ook hebben? Zo goed. Ziet er altijd prachtig uit, maar daarna moet het in de auto, zo'n bloemstuk. En het is het laatste wat erin gaat, logischerwijs. En het komt altijd in de verdrukking. En daarna wordt het er door iemand uitgehaald. Maar dat is ook maar niet over. Deze blaadjes hangen slap trouwens. Zal ik een beetje aan de achterkant houden zo. Of is dat glaasje water dan? Nou. De erfgenaam neemt de naam. De erfgenaam is dus inderdaad degene die eerst geboorterecht krijgt. Die de titel krijgt, om zo te zeggen. Het zijn allemaal begrippen die in elkaar haken. Maar de erfenis bestaat in beginsel, dat is de brede betekenis van de term. De erfenis bestaat uit dat wat verweest is. Dat wil zeggen dat door verscheiden, door de dood ter beschikking gekomen is, vrijgekomen is enzovoort. Dat is de brede betekenis. Ook in de Bijbel, maar ik moet u meteen waarschuwen, want we hebben naast de, behalve de brede algemene betekenis van zo'n term, heel dikwijls met heel wat uitdrukkingen, gewoon in onze Nederlandse taal, ook wat meer specifiekere toepassingen. En dat vind je in de Bijbel ook. Ik heb er wel eens vaker op gewezen dat je met name in het Oude Testament vindt dan de opsomming van een stel zonen van iemand, van de vader dus per definitie. En dan wordt een van die zonen apart genoemd en nog een keer de zoon genoemd. En de eerste opsomming is de algemene opsomming en de tweede, specifieke, wil zeggen die ene die krijgt het eerst geboorterecht. Heb je dat nog? Dan wordt het wat smaller. Zie? Wie erfde van Isaac? Wel allebei, Esau en Jacob. Maar het werd Jacob en Esau en Jacob kreeg het eerst geboorterecht. De naam dus, de titel zal ik maar zeggen. Maar Esau kreeg ook nog wel wat, maar dat was in de brede algemene betekenis van de term. Zo heb ik u er ook wel eens op gewezen dat de term zaligheid in de Bijbel, een term die we immers in het normale Nederlands niet meer tegenkomen, behalve in Rooms-Katholieke kring tegen kerstfeest. Dank je broeder, zalig kerstfeest. En die term die wordt in de Bijbel gebruikt ter aanduiding van alles wat God geeft. En dat is meer dan eeuwig leven. Het woord slechts slik ik nog net in, anders lijkt het net alsof ik dat maar weinig vind, dat eeuwig leven. En dat is niet het geval. Maar God geeft meer dan alleen dat eeuwig leven. Petrus drukt het daarna uit en zegt, God heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Zie? Het is meer dan dat. Vandaar dat de discussie kan bestaan. Ja, het hoeft niet te bestaan, maar de discussie kan bestaan over de vraag of men zaligheid ontvangt louter en alleen uit genade en door geloof en zonder de werken, met dank aan Luther bijvoorbeeld. Of dat men zijn eigen zaligheid zou moeten bewerken, want er zijn nog wel wat bijbelteksten die dat zo zonder meer zeggen hoor, dat men zijn zaligheid zou bewerken. Zelfs heel letterlijk in Filippenzen, weet u wel, de beruchte tekst, bewerkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven enzovoort. En de discussie moet er eigenlijk niet zijn, omdat men eerst zou moeten beseffen dat de term zaligheid staat voor al wat God geeft. Dat wil zeggen voor eeuwig leven als zodanig, want dat is het eerste wat je nodig hebt, dat is het eerste wat je krijgt van Gods wegen, eventueel, op grond van geloof en zonder de werken en uit genade, weer met dank aan Luther, maar ik bedoel natuurlijk met dank aan de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 3, met name de laatste verzen. Maar het neemt niet weg dat de term zaligheid ook gebruikt wordt ter aanduiding van wat in de Bijbel onder andere heet loon, vergelding, kroon en ook erfenis. En het punt is dat men bij dat begrip erfenis inderdaad volgens de Bijbel zelf, volgens heel wat teksten, kan denken louter en alleen aan het eeuwig leven als zodanig. Maar het neemt niet weg dat we ook nogal wat schriftplaatsen hebben waar de term erfenis en erven en alles wat erbij hoort, erfgenaam, smaller wordt toegepast. Niet op het eeuwig leven als zodanig, maar meer specifiek op het loon dat men als kind van God, die eeuwig leven heeft ontvangen immers, het loon dat men als kind van God zou ontvangen van Gods wegen, dan wel van Christus wegen. Van die Heer die wij dienen sinds wij kinderen Gods geworden zijn. Hebben we die nog? Met andere woorden, een zondaar komt tot geloof en ontvangt door geloof en zonder de werken, met dank deze keer maar niet aan Romeinen 3, maar nu maar aan Efeze 2 bijvoorbeeld, hè. Men ontvangt door geloof en zonder de werken eeuwig leven, dan is men zalig. Niet als men Rooms-Katholiek is, zeg ik ten laconiek. En niet al te serieus, voor alle duidelijkheid. Maar goed, naar Bijbelse maatstaven wel. En toch Daarna volgt dat als wij als kinderen Gods ook inderdaad als zijn dienstknechten in de praktijk van ons leven hem dienen, zal ik meteen zeggen, en niet onder de wet leven, maar onder de genade, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond, enzovoort, dan ontvangen wij daarvoor het loon dat voor ons weggelegd is in de hemel, om zo te zeggen, dan wel, dan ontvangen wij die erfenis die voor ons bewaard is, of wat, in de hemel, en dat heet net zo goed, zaligheid, omdat het is wat God ons geeft. Hebben die nog? Het is niet alleen dat eeuwige leven. Ik heb vastgesteld dat we nogal wat liederen kennen van oudsher. Niet wij specifiek, maar gewoon in christelijke kring. Waar gesproken wordt over kronen die men zou ontvangen in de toekomst enzovoort. En dat is volstrekt bijbels. Maar ik heb ook gemerkt dat velen niet in de gaten hebben wat dat is. Hè? En waarvan dat komt. Die denken dat die kroon, dat is gewoon ongeveer hetzelfde als eeuwig leven. Of straks komen we in de hemel. Dan moeten we toch allemaal aangekleed worden. En dan krijgen we onder andere een witte jurk. En een bijpassende kroon of zo. Met een parel erin. Zult u ooit een parel vinden in uw kroon? Enzovoort. Van de week nog horen zingen, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik hoop dat u een beetje door hebt waar we het over hebben. Als je tegen gelovigen in het algemeen zegt dat het de bedoeling is dat zij in de hemel loon zullen ontvangen. En dat dat bestaat uit die kroon waarover de Bijbel inderdaad spreekt. Want zo wordt het dan voorgesteld. Dat schrikken velen toch wel. Ik heb het meerdere keren gehoord dat iemand zei, dat heb ik nou nog nooit gehoord. En daarom denk ik, ja, maar het staat in zoveel liederen. Waarom weet men dat niet? En het staat in de Bijbel. Ik noem altijd eerste liederen, omdat ik van mening ben dat wat wij het meeste en het eerste leren, de meeste van ons trouwens, aan Bijbelse waarheid leren we niet eens uit de Bijbel, maar uit onze zangbundel. Hè? Dat weet u toch, hè? Serieus. Nou goed, dat ook maar weer even terzijde. Maar waar het om gaat is dat we dat onderscheid leren kennen. En ja, we hebben niet een collegedag vandaag, dus ik doe het voorzichtig aan. Maar ik noem toch even in de gauwigheid een paar schriftplaatsen zo. Hè? Want er staat bijvoorbeeld in Matthäus 5 vers 5, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen... Je weet, we zoeken naar erven en derven, dus dat is makkelijk, hè. Zij zullen het aardrijk of de aarde beërven. Ja, dat is logisch, want of je dat nou leuk vindt of niet, sommige mensen vinden dat, liggen daar wakker van, die vinden dat heel verschrikkelijk en dat is het misschien ook wel, maar ja, de Bijbel leert het. Het is namelijk zo dat die aarde straks overblijft, zal ik maar zeggen, hè. Waar een aarde bevolkt wordt door goddeloze mensen. Nee, nette mensen, dat is niet zo, maar daar gaan we vanuit, hè. Nette mensen, aardige mensen, vriendelijke mensen enzovoort. Hè? Maar niettemin goddeloze mensen. Nee, laat ik het maar niet zeggen, wat me nou door de gedachte. Hè? Daar betekent het dus dat eenmaal die aarde vakant komt, vrij komt. Omdat de goddeloze mens zou uitgeroeid worden. Geen recht van leven heeft. En er komt dus een keer een eind aan. En wie moet er dan op aarde wonen? Nou, het antwoord is de zachtmoedigen. Maar dan wel graag binnen de context van bijvoorbeeld Matthäus 5 vers 5, waar dat allemaal staat, hè? Zachtmoedigen. Ik heb het nagevraagd aan Jacobus. Jacobus zei, nou, men zou met zachtmoedigheid ontvangen het woord dat in het hart geplant wordt, opdat het onze zielen zou zalig maken, et cetera, et cetera. Met andere woorden, een zachtmoedige, volgens de Bijbel, is een gelovige. Iemand die het woord Gods in zijn zachte gemoed laat planten. Graveren is de veel te sterke term dan, maar laat schrijven, laten we het zo zeggen. Dat is zachtmoedige. Gelovigen namelijk zullen de aarde beërven. Dat valt u misschien nou ook weer tegen vanmorgen, want u dacht dat u de hemel zou beërven. Toen zei, u weet, er zijn mensen die hebben hiervoor doorgeleerd, die hebben toen gauw uitgevonden dat dus de hemel op aarde komt. gebruiken een oude Nederlandse zegswijs. En maken dat tot filosofie en theologie, hè? Een hemel op aarde is onzin, hoor. Het is in het algemeen waar. De gelovigen zullen het aardrijk beërven. De aarde komt namelijk vrij en is bestemd alleen maar voor gelovigen. Dat was eigenlijk altijd al de bedoeling, maar met een vertraging van pak een beetje een jaartje of 7000 wordt het alsnog gerealiseerd. Nou, vertraging, gelijk sommigen de traagheid achter dan. Want ik bedoel, het is niet vertraging, het is in verband met de langmoedigheid onze Heeren, zal ik maar zeggen. Dat was 2 Petrus 3 enzovoorts. En wat die hemel betreft, ja, die is alleen bestemd voor de eerstgeborenen. En dus voor de gelovigen van onze tegenwoordige bedeling. Als je geen bedelingen kent of er niet in gelooft, dan vervalt meteen je uitzicht op de hemel, denk ik altijd. Daar heeft men ook weer wat op gevonden. Men heeft de begrip hemel een andere inhoud gegeven, zodat dat probleem ook weer is opgelost, hè? Maar de hemel is niet hierna, dat weet u. De hemel is hierboven en daar gaan de gelovigen normaal gesproken niet naartoe. Maar sinds de opstanding van Christus hebben de gelovigen daar een positie vanwege hun erfrecht. Als gemeente. Maar goed, ik laat hem eerst maar weer even los, want dit is niet het verband waar ik over spreken wilde vandaag. Maar waar het om gaat, is dat we dat begrip erven in de Bijbel, en het begrip erfenis en alles wat ermee samenhangt, zouden begrijpen. Het wordt in de eerste plaats breed gebruikt, in het algemeen voor degenen die eeuwig leven, beërven op grond van geloof, want de gelovigen ontvangen de wereld als zodanig. Wij zongen vroeger dat we het heelal met hem zouden beërven. En dat is ook zo in de zin van die hele schepping die komt vrij. Dat wil zeggen, die goddelozen worden eruit gegooid. Ja, ik zeg het weer ongelukkig, maar want sommigen stellen dat niet op prijs als ik het zo zeg. Maar de Bijbel spreekt het toch echt zo over. Uit de hemel worden zij geworpen en van de aarde ook. Ze worden uitgedeld, zij zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid. Let op dat ik letterlijk Bijbelteksten citeer. Zij zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid. Niet meer hier en ook niet meer daar. Zij zullen helemaal er niet meer zijn. En wat overblijft zijn de gelovigen. En u weet wie het langst leeft, erft alles. Want we waren toch even bij de Nederlandse zegswijzen. En zo is het ook. Daarom heet het erven. Omdat het vrijgekomen is, zal ik maar zeggen. En dus wordt gesproken over de aarde beërven. In Matthäus 19, vers 29 wordt gesproken over het beërven van eeuwig leven. Wat doende zal ik het eeuwig leven beërven? Leven blijft over. Als de oude mens, oude schepping voorbij gaat, het wat overblijft, per definitie, erft uiteraard. En dus heet het eeuwig leven erven. Dat is de algemene betekenis. Zo kan men de wijngaard erven, men kan ook het koninkrijk erven, maar daar heb ik het nog over. Het was respectievelijk Matthäus 21 vers 38 en Matthäus 25 vers 34, het koninkrijk beërven. Enzovoort. Kijk, nog even over eeuwig leven beërven lees ik dat, heb ik al gezegd, in Matthäus 19 vers 29, maar ook in Marcus 10 vers 17, eeuwig leven erven. Ook in Lucas 10 vers 25, Lucas 18 vers 18, moet het eigenlijk sneller doen, dan verkoop ik meer cd's, maar... Ja. Eeuwig leven. Titus 3 vers 7 is ook wel een aardige. Daar staat dat ook. Eeuwig leven beërven. En dan kan je nog onverderfelijkheid beërven. 1 Petrus 1 vers 4. Ja, ik heb een veel langere lijst, maar die zal ik u niet voorhouden. Maar het gaat maar om de algemene gedachte. Dus de brede algemene gedachte. Zie? Maar daarna vinden wij wel degelijk dat begrip erfenis... en erven in een veel smallere betekenis van de term. Dat blijkt ook inderdaad uit het verband en de context waarin zo'n woord gebruikt wordt. Een aardige is natuurlijk die van Efeze 1 vers 14, want daar krijgen we ditzelfde begrip blijkbaar in een veel smaller verband. Daar staat namelijk in Efeze 1, vers 14. Nou, ik lees vers 13 ook, hè. Vers 13, Efeze 1, in Christus. In welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Nadat gij het evangelie gehoord, geloofd hebt dus. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, want staat er gewoon achter, dus wat het betekent, hè. Zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest, die beloofd was, der belofte, de Heilige Geest, de beloofde Heilige Geest, die het onderpand is, dat wil zeggen de aanbetaling en daarmee de garantie, dat is de betekenis van de term, die het onderpand is van onze erfenis. Hebben we die? Maar als eeuwig leven de erfenis is, en andersom, als de erfenis slechts bestaat of bestaat uit eeuwig leven, wel, dat eeuwig leven hebben wij ontvangen en niet een voorproefje ervan of een stukje ervan, maar geheel. Wij zijn wedergeboren, we zijn niet half wedergeboren. Ik weet wel, vele christenen, want het blijkt uit liederen, hè, daar wordt de hele cultuurgoed van het christendom in vastgelegd. Hè. Dat is prachtig, hè? Kun je het helemaal in terugvinden, wat de algemene gedachte zo was. Velen denken dat men aan het slot van het leven uiteindelijk eeuwig leven zal ontvangen. Men is het dan naar onderweg. Sommigen ook zijn er zeker van dat ze het zullen ontvangen. Dat ze daarheen onderweg zijn. Maar tragisch is dat men zich niet realiseert dat men het reeds ontvangen heeft. En dat het leven zou geleefd worden vandaag. En liefst gisteren ook al. Hebben die nog? Waarheen wij onderweg zijn is weliswaar naar de erfenis, vers 14. En als je dan naïef met een concordantie en zonder enige kennis van zaken, zonder enig begrip, je Bijbel nazoekt met een concordantie, zoek je erfenis op, dan kom je tot de ontdekking dat er nogal wat teksten staan, bijvoorbeeld die ik net genoemd heb, waar staat dat de erfenis is eeuwig leven, want we zouden eeuwig leven beërven. Met andere woorden, we hebben nu de Heilige Geest ontvangen en dat is een voorschot op het eeuwig leven dat we in de toekomst zullen ontvangen. En dat is de verkeerde conclusie. En dan kun je 100 keer roepen, maar dat staat er toch? Dan zeg ik, nee, je hebt te weinig schriftplaatsen bekeken. Is een misverstand. Waar het hier over gaat, is blijkbaar erfenis, erfgenaam zijn, op een smaller, maar tegelijkertijd hoger niveau. Daar gaat het om, hè? Wij zijn kinderen Gods, wij zijn, of laat ik het anders zeggen, wij hebben deel aan elke, vers 3... aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Kortom, we zijn uitverkoren in Christus, vers 4. We zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dat heeft alles met erfrecht van doen. Tevoren verordineerd tot, in de toekomst dus, tot zoonstelling enzovoort. We zijn begenadigd in Christus, we hebben de verlossing door zijn bloed. Hij heeft ons bekendgemaakt, vers 9, de verborgenheid van zijn wil. Wij zijn bovendien het erfdeel geworden van Christus, vers 11. Ook dat is nog waar. En daarna zullen wij ook zelf een erfenis ontvangen, was de bedoeling in de toekomst. En staat helemaal aan het eind van deze opsomming. En er staat bovendien ook, die het onderpand is, de geest die het onderpand is van onze erfenis, tot... Het is onderpand tot de verkregene erfenis uiteraard. Totdat men die erfenis daadwerkelijk verkrijgt in de toekomst. En dus heet het tot de verkregene. En in plaats van erfenis staat er nu gewoon verlossing. Maar het gaat over precies hetzelfde. Dat wil zeggen, er is sprake van een erfenis en een verlossing in de toekomst. En u zult zeggen, maar verlossing en erfenis is toch niet hetzelfde? Dan zeg ik, taalkundig misschien niet, maar in de Bijbelse toepassing hier wel degelijk. Want de verlossing die hier genoemd wordt, is uiteraard de verlossing van ons lichaam. En wij worden van dit lichaam verlost, opdat wij een erfenis in ontvangst zouden kunnen nemen. Hebben we die nog? Dat is 2 Korinthe 5. Ik kan niet alles tegelijk zeggen, dus ik weet het nooit goed waar ik beginnen moet, dus vooruit maar weer. Hè. Dat is 2 Korinthe 5. Nee, ik zeg 2 Korinthe 5, dat is fout. Ik moet zeggen, dat is 1 Korinthe 15. Daar staat namelijk dat dit verderfelijke lichaam, waarvan wij nog niet verlost zijn, want anders waren wij hier niet. Dit verderfelijke lichaam, dit verderfelijke, beërft de onverderfelijkheid niet, enzovoort. Met andere woorden, wij zullen pas erven nadat dit lichaam veranderd is geworden. En dat is precies waar het laatste deel van 1 Korinthe 15 expliciet over gaat. En sterker nog, eigenlijk het hele hoofdstuk gaat daarover, de verandering van dit lichaam. Normaal gesproken, in het algemeen, via dood en opstanding. En voor de allerlaatste generatie, per definitie, is het, wij zullen veranderd worden in een punt destijds. Want dit verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet, enzovoorts. Want staat een paar keer herhaald daar. En wat de apostel daar uiteenzet, is met klem dat er wel degelijk die verandering is. Of meer in het algemeen dat wel degelijk sprake is van lichamelijke opstanding uit de dood. Want dat is de weg naar de erfenis. En dus, wij weten, en dat was 2 Korinthe 5, dus ik wisselde het even om net. Dat was 2 Korinthe 5, wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, die tent... maar goed. Dat heb ik nagevraagd aan Toon Hermans, maar dat doet er nou niet toe, hè. Die tent. Dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw hebben, een huis, een lichaam, bij God bekleed en liefst zelfs overkleed, maar in elk geval bij voorkeur niet naakt, hoewel dat wel zou kunnen, staat daar. Misschien dat ik er vandaag nog even op terugkom, op het schriftgedeelte, maar daar in 2 Korinthe 5, waarin me staat dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, wordt een direct verband gelegd tussen de verandering van ons lichaam en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, etc. Hebben die nog? Dat wil zeggen, de verandering van ons lichaam, de opname van de gemeente, hangt direct samen met de aanstelling tot zonen, het in ontvangst nemen van de erfenis. En als u mij vraagt, is eigenlijk één en hetzelfde ding. Alleen als je het moet uitleggen, dan wordt het een wat uitgebreider verhaal. Maar niettemin is het maar één en hetzelfde ding. Want onze erfenis, ons loon, drukt zich met name en in de eerste plaats uit in het lichaam, in de aard van het lichaam dat wij zullen ontvangen. En dat is dus wat hier in Efeze 1 vers 14 wordt samengevat. Bovendien, het hele schriftgedeelte is een samenvatting. Dus vooruit maar weer. Hè. De geest die het onderpand is van onze erfenis tot, daarnaartoe dus, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Als je de openbaring 4 en 5 naslegt, dan wordt het aardig duidelijk, want daar wordt de gemeente, u en ik, voorgesteld door 24 oudsten. Het is je reinste symboliek, zeg ik er tegenwoordig met nadruk bij. Anders dan, komen er maar weinig gelovigen in de hemel als er maar 24 zijn. Daar hebben de Jehovah's getuigen wat opgevonden. Totdat ze over het aantal van 144.000 heen kwamen. Toen was het weer problematisch. Maar goed. Maar de gemeente wordt voorgesteld door 24 oudsten. Zijn er dan 24 oudsten in de hemel? Nee, God zij dank veel meer. Maar ze worden voorgesteld door 24 oudsten. Zie. En die hebben allemaal een kroon. En zitten allemaal op een troon. En ze leggen hun kronen aan de voeten van het lam dat op de troon is. Niettemin, zij zelf zitten ook op tronen. En wij kennen Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar de 24 oudsten hebben ook kronen. Waarom ook niet? Efeze 1 vers 3. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Enzovoort, dat weet u toch langzamerhand, hè? We hebben deel aan Christus, we zijn leden van zijn lichaam, enzovoort. We zijn één plant met hem. Nou goed, En wat doen die oudsten? Ze leggen hun kronen, hun eigen heerlijkheid dus, aan de voeten van het lam, zeggende: gij zijt waardig te ontvangen, enzovoorts. En zo is het maar net. En dus onze heerlijkheid is tot zijn heerlijkheid. Dat is wel aardig, wij ontvangen zijn heerlijkheid, wij delen daarin. En daarna onze heerlijkheid is weer tot heerlijkheid van hem. Waarom ook niet, in zijn geheel. En dat is wat hier ook staat. De Heilige Geest die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. In zo'n vers zou je ook meteen dus moeten lezen dat de bedoeling is dat onze levens in het algemeen zijn tot heerlijkheid van Christus. Want dat staat er allemaal in. Langzaam lezen en herlezen. Verbanden zoeken. Hoe zit die zin in elkaar? Waar gaat het over? Enzovoorts. Hè? Nou goed. Maar het betekent wel dat hier gesproken wordt over erfenis niet in de zin van eeuwig leven, maar in de zin van heerlijkheid. Neem dat woord maar omdat het hier staat. In de zin van heerlijkheid meer specifiek. Voor degene die lang daarvoor al wedergeboren waren en dus het evangelie en dus het eeuwig leven al hadden ontvangen. Nadat zij het evangelie der zaligheid gehoord hadden enzovoorts. En dat zijn dus twee dingen. Het ene is dat men wedergeboren wordt en leven ontvangt. Het tweede is dat men dat leven ook leeft in de praktijk. Zie? En beide heet zaligheid. Beide heet trouwens ook genade. Iets wat men ook gemakkelijk overheen leest en waar ik ook dikwijls op wijs. Dus, hè? Die bekende uitspraak uit Romeinen van de genadegift Gods is het eeuwige leven, is namelijk niet een uitspraak, niet dat ik daar een punt van maak vandaag, maar ik geef het minstens ter overweging. Het is niet een uitspraak over dat men uit genade Gods eeuwig leven ontvangt. Dat is wel zo, maar ik geloof niet dat het daar staat. Lees de context maar. Wat daar staat, is Romeinen 6 namelijk, wat daar staat is dat die genadegift Gods is dat God aan gelovigen die al eeuwig leven hebben ontvangen, geeft dat zij ook dat eeuwige leven kunnen en zouden leven. Want daar gaat het hele hoofdstuk over. Zullen wij even uit het hoofd, Romeinen 6 vers 1, zullen wij, ik word steeds ouder, zuster, u ook, het is weer een nieuw jaar en je merkt het meteen, hè. Nou goed. Romeinen 6 vers 1, zullen wij in de zonde blijven? Wis en waarachtig niet, want weet gij niet dat, hè? Dat we zijn gestorven, begraven, opgewekt met Christus, dat we één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijn doods en dus in de gelijkmaking zijn er opstanding. En zoals Christus eenmaal der zonde, voor de zonde, gestorven is, zo zijn wij met hem voor de zonde gestorven, opdat we niet meer de zonde zouden dienen. Bovendien, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, dat is allemaal Romeinen 6. Zie. En daarna zullen we dus in de zonde blijven. Nee, want gelijk Christus is opgewekt, goden, omdat hij goden leven zou, staat er, zo zijn ook wij met hem opgewekt, opdat we niet der zonde zouden leven, maar goden zouden leven. Niet de zonde zouden dienen, maar God zouden dienen. En dus zouden we, Romeinen 6, nog steeds onze lichaamsdelen stellen tot wapenen der gerechtigheid, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus. Dat staat er. En het gaat dus over ons praktische leven. Want dat geeft God ons in genade. Het praktische leven van alle dag. Dat weet u toch, als er een kind geboren is, en we horen ervan, is de eerste vraag altijd, en? Is de, ja, dat is de vroedvrouw. Dat is een jongetje of een meisje. Let op de volgorde in aansluiting bij ons vorige onderwerp hier. Is het een jongetje of een meisje? Is het een jongetje of een meisje? Nou goed, sommigen hebben een andere voorkeur, maar daar hebben we het wel vaker over gehad. Ja, maar de eerste vraag is, en zit alles erop en eraan, populair gezegd. Is het gezond? Gaat het goed? Het leeft, maar leeft het ook? Daarna, bedoel ik. En dat is het belangrijkste, uiteindelijk. Dat is waar het verder over gaat. En zo is met een kind van God ook. Ik ben al blij als mensen wedergeboren zijn, zoveel zijn er niet meer tegenwoordig. Maar wat daarna omgaat, of dat leven ook geleefd wordt. En beide, voor zover het twee dingen zijn, maar we houden het op twee dingen vandaag, hè, beide ontvangt men uit de genade God. Vandaar dat Paulus aan Timotheus schrijft, grijp naar het eeuwige leven. Alsof de man dat niet al lang had. Toch, grijp naar het eeuwige leven. Maar het zijn twee dingen, het ligt in het verlengde van elkaar. Wat het betekent in die context, in de tweede Timotheusbrief, eerste Timotheusbrief, laatste hoofdstuk, dacht ik. Wat dat betekent is duidelijk genoeg, in het verband. Hij zal dat leven ook daadwerkelijk leven. Met alle consequenties van dien, want als kind van God, als wedergeboren mens, ontvangt men, heeft men van Gods wegen een ministry, een bediening, heet dat. Het Engelse woord vind ik leuk, hè? Ministry, een ministerie. Dat begint met mini. Jazeker wel, omdat het dienstbaarheid is. Dan is men niet een major, hè? Niet een meerdere, maar een mindere, mini-ministry. Ik vind het een prachtig woord eigenlijk, maar goed. Heeft men een bediening, en zoals Timotheus, en die bediening zou men bedienen, om zo te zeggen. Men zou de gave die men ontvangen heeft besteden, staat in de Statenvertaling van Romeinen hoofdstuk 12. Hoe het ook zij, het zijn dingen die in elkaars verlengde liggen. En wat wij leren uit de Bijbel is dat het allemaal zaligheid heet, dat het allemaal genade heet, maar dat het niettemin twee dingen zijn in elkaars verlengde. Men ontvangt het en daarna gebruikt men het ook. En voor het gebruik van het eeuwig leven, kortom voor dat praktische leven, als kind van God, tot heerlijkheid Gods, in dienst van hem, en dus als zijn mindere mini, ontvangt men daarvoor loon. Een kroon, vergelding heet het ook, en een van de andere termen is inderdaad erfenis. Want het loon bestaat volgens de Bijbel uit een erfenis. En dat komt omdat wat men ontvangt is overgeschoten, is vrijgekomen. Het komt dus ergens vandaan, zie? En wij ontvangen dat in de toekomst. En als u vraagt waar onze erfenis dan vandaan komt, en waardoor het vrijgekomen is, wel, die is helemaal makkelijk, want u weet toch hoe dat is bij de opname van de gemeente. Dan zie ik weer die cartoon voor me die Tom Korf een keer gemaakt heeft, die ik helaas ben kwijtgeraakt. Hè? De plastische voorstelling van de opname van de gemeente. Wij omhoog en onderweg zwaaien nog even. Nou ja, we trekken een lange neus. Naar die figuur en zijn personeel die uit de hemel geworpen worden. Want hun positie wordt vrijgemaakt voor ons. Want de God deze eeuw, de overste deze wereld enzovoort, moet plaats inruimen voor iemand anders. En zijn personeel, in de Bijbel heet dat Michael en zijn engelen trouwens in Openbaring 12. En bij ons heet het kortweg gewoon Christus en de gemeente. Dat is de kortste manier om uit te leggen wie dat is, dus Michael en zijn engelen. Wij weten wie het is, want wij weten wie de positie van oversten deze wereld zullen innemen. Dus wij zouden de engelen oordelen, wij zouden de wereld oordelen. Kortom, wij erven met Christus zijn eerstgeboorterecht, zijn koningschap, zijn priesterschap, als gemeente collectief was de bedoeling. En dus nemen we de positie in die tot op heden wordt ingenomen in de praktijk door Satan en zijn personeel. En dan nog een keer die cirkel, maar wie nemen de positie van Satan en zijn engelen in volgens Openbaring 12. Michael en zijn engelen, zo is het verhaal weer rond. Ja. Maar goed, dat is ook ons onderwerp natuurlijk niet vandaag. Maar het gaat maar om het beginsel, hè. Wij zijn kinderen Gods, hebben eeuwig leven ontvangen. Dat erven wij, want zo heet dat in de Bijbel. Maar omdat wij kinderen Gods zijn en die erfenis al hebben, om zo te zeggen, erven wij nog iets specifiekers. Zie? En dat geldt voor de gemeente collectief. En daar valt niet aan te tornen. Ik bedoel, dat staat vast, de gemeente collectief. Maar het neemt niet weg dat binnen de gemeente wel degelijk, zoals binnen elk volk en zeker ook binnen Israël, onderscheid gemaakt wordt. Onderscheid bestaat in elk geval. Want de vraag is of u en ik als leden van die gemeente ook daadwerkelijk zullen ontvangen wat de Heer voor ons heeft weggelegd individueel. En dat is wel degelijk afhankelijk van werken. Begrijp je me goed? Niet van werken uit het vlees. Ik heb iemand gekend, ja, jullie doen altijd bijbelstudie. Durf niet te zeggen wie het was. Het schiet me ineens te binnen wie het was. Maar, durf niet te zeggen. Maar in ieder geval, die zei, ja, jullie zijn altijd bezig met bijbelstudie. Maar wij doen tenminste iets. En hij bedoelde het niet lelijk. Het was een kwestie van wederzijds respect. Min of meer. Want ik heb respect voor mensen die wat doen. Maar het hele punt is, ja, iets doen. U denkt toch niet dat je überhaupt wordt beloond voordat je wat doet? Hè? Nee, ik ken iemand die heeft een hond. Die zegt, het is een hele beste hond, hij doet niks. Die wordt beloond voordat hij niks doet. Dan is het toch goeie. En ik ken mensen die beter ook niks kunnen doen. Maar goed, dan maken ze ook niet zoveel fouten, heet dat, hè. Maar dat even terzijde. Nee, men ontvangt loon voordat men de goede strijd gestreden heeft. En de loopbaan gelopen heeft, niet die men zichzelf verkozen heeft, maar die hen van Gods wegen was voorgesteld. Om zo even snel wat bijbelteksten te citeren. Gaat er niet om of men werkt, gaat er om of men wandelt in de goede werken welke God voorbereid heeft. Dat was ook Efeze hoofdstuk 2 vers 10 dan. Hè? Daarvoor zouden wij loon ontvangen. Toen werden mensen weer bezorgd. Dat heb ik ook een paar keer horen roepen. Ja, wij dachten dat we uit genade zijn zalig geworden en dan moeten we ineens weer aan het werk. Wat is dit nu weer? Broeders en zusters, het is genade dat wij mogen wandelen in die goede werken welke God voorbereid heeft. En het is genade dat God ons daartoe bekwaam gemaakt heeft en ons voor dat doel eeuwig leven geschonken heeft. En niet in de laatste plaats dat hij voor dat doel ons zijn woord geschonken heeft, want heel de schrift is nuttig tot onderwijzing, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat is ook 3 vers 16. Wat was het, 1 Timotheus of was het 2? 2 Timotheus geloof ik. Kijk even, die kan, 2 Timotheus, Jan Juurlink is er niet. Die weet het altijd precies. 2 Timotheus 3 vers 16. Hè? Goed. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat is het doel. En ja, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik geef dan maar een persoonlijke getuigenis. Ik zou me geen raad weten als het niet zo was. Ik bedoel, waar moest je dan je leven mee vullen? Wat voor inhoud heeft het leven als zodanig dan überhaupt? Zie? Nee, als je jong bent heb je daar ideeën over. Later blijkt dat het allemaal flauwekul was. Ijdelheid der ijdelheden, daarom is het zo'n populaire term. Zie? Maar het is de Heer die ons bekwaam maakt om te wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Zodat ons leven, onze arbeid, ik citeer weer, zodat onze arbeid niet ijdel is in de Heer. Hebben we die nog? Wel degelijk werk en arbeid. Alleen niet voortkomend uit vleeselijke gedachten, zoals dat heet. Maar voortkomend uit de werking van het woord Gods in ons, het woord van Christus. En via Efeze 1 vers 14, voortkomend uit de geest die het onderpand is van onze erfenis, want de betekenis van de uitdrukking is duidelijk genoeg. Er wacht voor u en mij een erfenis, zeg maar loon, daar hebben we straks nog wel even over, maar er wacht voor u en mij loon, een erfenis, een kroon, zeer schoon, wacht ons aan Gindse kust, niet waar, Wilma? Ja, zeker wel. Die wacht ons dan, maar hoe weten wij of daar wat van terecht komt? Als het twijfelachtig is, als het afhankelijk is van werken. Het antwoord is, wij hebben daar alle vertrouwen in, omdat God ons zijn Heilige Geest heeft gegeven, waarvan hier staat dat hij het onderpand is voor onze erfenis. Dat betekent, als die Geest zijn werk in ons doet, komen wij terecht waar wij terecht moeten komen, bij die erfenis namelijk. Maar ja, er stond natuurlijk gewoon in Romeinen 8. Want daar stond, vind ik leuk met heel andere woorden, maar staat precies hetzelfde. Daar staat, zoveel die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Het is precies hetzelfde. Want de zoonstelling, de Geest heet daar dus ook de Geest der zoonstelling, aanneming tot kinderen in de Statenvertaling, maar die moet u maar vergeten, hè? De Geest der zoonstelling staat er, precies, maar dat is de Geest die ons brengt naar onze zoonstelling, namelijk naar die erfenis. Want dat is wat zoonstelling is, hè? Aanstellen definitief tot erfgenaam, beter nog, je kan het niet goed zeggen in het Nederlands, zoonstelling is dat men daadwerkelijk die erfenis in ontvangst neemt, hè? Dat is wat het is. Ik bedoel, Jacob was altijd al de erfgenaam van Isaac, maar zijn zoonstelling was toen Isaac hem officieel zegende. En dat blijkt toen Esau later een claim legde op de erfenis. Toen zei Esau, ja, dat kan niet, want dat is al, die heeft Jacob al mee. Zie? Dat is de zoonstelling. En zoals met ons ook. Eigenlijk moet je het eerst zeggen van de Heer Jezus Christus, dat is om het lastig te maken natuurlijk, maar de Heer Jezus Christus werd tot Zoon van God gesteld, toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want als het Zoon is, heet het genereren. En als de erfenis is, is het aanstellen, maar het is hetzelfde. En dat was toen hij van Gods wegen uit de dood werd opgewekt, zegt Paulus en Petrus. Dus die is ook makkelijk. Nee, theologisch heeft men het ingewikkeld gemaakt. In de Bijbel is het heel makkelijk. De Heer Jezus werd tot Zoon van God gesteld in zijn opstanding. Dat je dan 100 vragen kunt stellen, dat komt ook omdat je andere dingen gehoord hebt, maar niet in de Bijbel gelezen dan, hè? In de Bijbel staat het gewoon zo. Moeilijker is hij niet. En zo is het maar net. En onze zoonstelling zal plaatsvinden ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar het is hetzelfde als onze verschijning voor de rechterstoel van Christus feitelijk, dan wel het is hetzelfde als de verlossing van ons lichaam. Valt samen, zijn misschien verschillende gebeurtenissen, maar het vormen dan toch in elk geval één geheel. En via een punt destijds, denk ik altijd, is gewoon één ding. Nou goed. Maar de Geest zou ons daarheen leiden. Dat staat trouwens ook met eigenlijk dezelfde uitdrukking in de tweede Korinthebrief. In 2 Korinthe 1, vers 22 eerst. Want daar staat, in 2 Korinthe 1, vers 22, die ons heeft verzegeld. Dat was Efeze 1 weer, hè? Verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. En 2 Korinthe 1... vers 22, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Dat woordje en, mag je lezen als namelijk, heeft ons verzegeld, namelijk het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Want het zegelen is eigenlijk hetzelfde als een onderpand geven. Beide zijn een zekerstelling, hè? Een garantie, feitelijk. Daarom staat het nog dubbel ook. Die ons heeft verzegeld, namelijk die het onderpand, namelijk de Heilige Geest, in onze harten heeft gegeven. Tot wat? Tot de erfenis, zei Efeze 1. En hier in 2 Korinthe 1 is het gewoon heerlijkheid. Vers 20 namelijk. Voorgaande vers. Want zoveel beloften Gods als er zijn, dat zijn niet alleen de beloften van eeuwig leven voor ieder die in hem gelooft, maar ook de beloften van een erfenis voor degene die hem dient. Ik zeg altijd, we kennen in het algemeen twee categorieën van beloften in de Bijbel. De een is die van de oud-testamentische beloften, maar die zijn aan ons vervuld, sinds de opstanding van Christus. Daarna kennen we de betere beloftenissen, Hebreeën, de betere beloftenissen van het Nieuwe Verbond, en dat zijn de beloften gedaan aan kinderen Gods, namelijk dat zij tot zonen zouden worden gesteld. En die beloften, die beide categorieën ook, zijn in Christus ja en zijn in hem amen. Dat wil zeggen, Christus is degene die ze realiseert. Eerst in zijn opstanding, want daardoor worden de oud-testamentische beloften vervuld. En vervolgens is hij bezig om de nieuw-testamentische beloften van zoonstelling, met betrekking tot de gemeente, aan ons en in ons te vervullen. En daarom woont hij in ons en doet hij zijn werk in ons. En in dat verband wordt hij ook genoemd. Dus de geest die in ons is en die in ons werkt en ons brengt naar onze zoonstelling. En of nou, om ja, maar weer eens mijn bekende clichés te gebruiken. Of nou Jezus in mijn hartje woont, of dat de Heilige Geest in mij woont, of dat Christus in ons is, of dat eeuwig leven in ons is, of dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn, is juist alle keren volstrekt hetzelfde. Maar u weet hoe het is met wetenschappers, want theologen zijn wetenschappers, die moeten altijd peuteren, weet u wel. He? En wat is nou het verschil tussen die dingen? En dan krijg je heel interessante leerstellingen, die dan weer bestreden worden enzovoort, en daarna snappen wij er helemaal geen bal meer van. En dus ik ga gewoon de weg terug en zeg, het is gewoon hetzelfde. Natuurlijk schrijf je het verschillend, maar voor de rest is het hetzelfde, hè? De Heer woont in ons, zijn geest woont in ons, zijn woord woont in ons, zijn leven woont in ons. Kortom, Christus is in ons en hij leidt ons. Dat was immers die herder die ons leidt. Hij is immers onze voorganger, onze hoge priester, zo u wilt en zo u dat begrijpt. Hij leidt ons, staat in al onze liederen, dus ik hoef het niet uit te leggen, toch? Hij gaat ons voor op het levensspoor. Welk lied dat maar was. Ja, die kent u wel, de meeste van ons. Precies, zo is dat. En hij leidt ons maar naartoe. En dan weet u ook wat ik altijd zeg. Niet, hij leidt ons door. Dat doet hij wel, maar dat is niet het doel. Hij leidt ons ergens naartoe. Dat wil zeggen, dwars door het leven en dwars door de dood voert hij mij naar het hemelsparadijs. En meer specifiek, naar de erfenis, want dat is wat de Bijbel leert daarover. En dus toch een kroon zeer schoon wacht ons aan gindse kust. Zie? Nou goed. En dus hebben wij God die ons heeft verzegeld. Wij zijn bevestigd in Christus, dat is weer hetzelfde, dat was 2 Korinthe 1 vers 21 nog. Hè? En vers 22, hij heeft de geest in onze harten gegeven toen ze iemand, dan heb je daar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dan zeg ik, ja, maar de strekking van het vers is net andersom hoor. Niet om verschil te maken, want we zeggen dat het om precies dezelfde waarheid gaat. En dus ook om precies dezelfde. God, namelijk Christus, namelijk de Heilige Geest. Per slot hebben wij altijd geleerd over een drie-enige God, of niet dan? Juist. Eén God, dat is nog net de clou ervan. Zie? Die God doet zijn werk aan ons en hij heeft ons veilig gesteld voor die erfenis. Daarna, voor degenen die Korintiërs een beetje kennen, hebben wij de volgende vraag. En denkt u dat u Korintiërs inderdaad de loopbaan lopen die hun is voorgesteld? Of dat ze die erfenis in ontvangst zouden nemen in de toekomst. Ik bedoel niet collectief, maar ik bedoel de Korintiërs zo individueel. Ik moet u zeggen, de kans is gering. Mini. Want ze leefden naar het vlees. Gaven, geestelijke gaven hadden ze wel. Het zou een prachtige Pinkstergemeente geweest zijn, want ze spraken daar in tongen, jongens. Heel verschrikkelijk, zei Paulus. Maar goed, schiet me weer van alles door de gedachten. Maar op een nostalgische avond zal ik dat wel weer eens ophalen. Maar vooruit maar weer. Maar nee, dat zag er heel best uit. Maar en het was waarschijnlijk ook een grote gemeente. Zo groot dat het ook weer een beetje verdeeld was. Je had de partijschappen, weet u wel. Schismata, scheuringen heet dat in gewoon Nederlands. Maar vooruit. Maar of ze leefden naar een geest? Nee, maar dat is nog net de reden waarom Paulus deze dingen schrijft. En waarom hij via 2 Korinthe 1 uiteindelijk terechtkomt in 2 Korinthe 5. En zegt, maar wij allen, en dus ieder voor zich, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder, ieder voor zich, wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Hetzelfde staat natuurlijk ook in Romeinen 14 met dezelfde termen. Rechterstoel van Christus. En ieder voor zich. Want het is één ding dat we vaststellen dat de gemeente collectief erfgenaam is met Christus, die immers tot de gemeente behoort, als eerste en als hoofd, maar niettemin is dat zo, en wij delen dus in zijn erfenis, dat komt dik voor elkaar. Maar de vraag is welke positie u en ik daarin zouden innemen. Zie? En dat is afhankelijk van bewezen diensten. Het klinkt wel wat, misschien wat overdreven, maar u moet er maar aan wennen, zo is het natuurlijk wel. Want als loon zouden wij een erfenis ontvangen. Nou goed, na 2 Korinthe 1 vers 21 en 22 lees ik dan ook nog maar even 2 Korinthe 5 vers 5. Want daarin waren we dan toch onderweg. 2 Korinthe 5 vers 5. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft is God. God heeft ons bereid gemaakt. God, hoe heeft hij dat dan gedaan? Wel, hij heeft ons het onderpand, namelijk de geest, gegeven. Zo staat het, hè? Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Dat is dezelfde uitdrukking dus min of meer als uit hoofdstuk 1 vers 22. En toen vroegen we ook, wat is het dan waartoe wij bevestigd worden? En waartoe wij verzegeld zijn? En toen zei ik, nou, tot die heerlijkheid uit het voorgaande vers, vers 20. En mocht die niet duidelijk zijn, dan vindt u het hier nog een keer. 2 Korinthe 5, vers 5, die ons tot ditzelfde bereid heeft. Tot wat? Nou, tot de verkregene verlossing, zei Efeze 1, vers 14. En hier staat waartoe? Namelijk tot dat gebouw dat wij uit God zouden hebben, leest u maar mee. Eigenlijk moet ik lezen vanaf 4 vers 16. Nou ja, eigenlijk moet ik lezen vanaf 1 vers 1, maar vooruit, hè. 4 vers 16 dan. Daarom vertragen wij niet. Daarom vertragen wij niet. Zo begon 4 vers 1 trouwens ook. Daarom vertragen wij niet. Dat wil zeggen, wij gaan stug door. Wij vertragen niet. 5 vers 1. Want, waarom vertragen we niet? Want wij weten, en als je niks weet, dan heb je alle reden om te vertragen. En om de dingen maar los te laten. En om te leven naar het vlees, zoals de Korintiërs deden. Maar Paulus zegt, wij weten, en daarom vertragen wij niet. Wij weten namelijk, dat wanneer ons aardse huis, een tent, per slotverrekening, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw, dat is heel wat steviger dan een tent, wij een gebouw van God hebben. Een huis dus, niet met handen gemaakt, u weet wel, dus niet van dit maaksel, heet het dan in de Hebreeënbrief, hè? Maar van Gods wegen. Een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen. Want ook in deze tabernakel zuchten wij, kreunen wij. Dus het woord zuchten dat we ook kennen uit Romeinen 8. Het is het kreunen van de kraamvrouw. Vanwege dat nieuw leven wordt voortgebracht. Dat is dat zuchten, kreunen. Hard ademen, ademen met geluid. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Men heeft ervan gemaakt wanneer wij hier sterven dan, enzovoorts. Ik moet u zeggen, daar gaat het niet over. Waar het wel over gaat, is gewoon over de opname van de gemeente, hoor. En dat blijkt uit wat er nu verder volgt. Ook ons onderwerp niet, dus vooruit maar. Maar wij zuchten in deze bezwaard zijnde, omdat we niet willen bekleed, maar overkleed worden. Heb je dat? Wij zijn hier bezwaard. Ander woord, belast. Wij dragen een juk. Nou ja, een lichte last en een zacht juk. Dat is ook een van de bekendste versen uit de Bijbel, toch of niet? Nee? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En daarna neem mijn last op u, neem mijn juk op u, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Dat is de dienstbaarheid, mini ministry, dat is de dienstbaarheid onder het nieuwe verbond. Men begrijpt die verzen nooit, hè? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Waarmee is men vermoeid? Waardoor is men belast? Toen zei iemand, dat is de zondelast. Dat is een gewoon Nederlands woord geworden. Kijkt u de liederen maar na. Zondelast. Het is een misverstand. Het is niet de last van de zonde. Het is ook niet de last van de schuld. Sommige mensen hebben er helemaal geen last van. En dragen dat ook helemaal niet. Maar het is de last van de religie. De last van de wet, die zegt je moet zus en je moet zo. Die last van het oude verbond. Toen zei de Heer, als je vermoeid en belast bent, dat richt je dan goed, hè, als je dat zegt tot Joden. Zeker als ze religieus zijn. Heb je dan ook niet religieuze Joden? Mijn antwoord is nee. Maar goed. Laten we daar maar niet over discussiëren. Maar het is gericht tot de Joden, levend onder de wet, godsdienst enzovoorts. En de Heer zei, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Niemand kan ontkennen dat de grote strijd van de Heer Jezus in de praktijk van zijn leven bestond uit een strijd tegen dat orthodoxe, dan wel vrijzinnige, maar niettemin Jodendom. Tegen religie. Waar hij niks mee op had. Hij stond al volledig buiten. Zie? Begrijp je me goed? Hij was betrokken bij zondaren, dat wel. Maar meer in bijzonder bij gelovigen daaruit. Toch? Maar met religieuze mensen had hij niks op. Integendeel. Daar lag hij ook altijd mee overhoop. En zij waren het ook die hem gekruist hebben. Dat we dingen maar concreet zeggen, want zo is het per slotverrekening toch. En hij riep hen op om dat achter zich te laten. En om voor de zekerheid, even tussendoor, voor de zekerheid. Zo gebeurde het dus ook, hè. Want toen de Pinksterdag, vanaf de Pinksterdag, officieel en vrij uit het evangelie gepredikt werd, hield dat primair in dat men uit het Jodendom stapte om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus. En zo werd men christen. Nee, en niet Messias beleidende Jood. Men werd christen, zegt mijn Bijbel. En men werd aan Christus toegevoegd. Zo staat het er. En zo wordt het leerstellig later ook uiteengezet. Dat wil zeggen, men werd ervan verlost. En de enige officiële bestuursvergadering, hoe heet dat? Bijeenkomst van de kerkenraad, zal ik maar zeggen. Concilie, synode, convent. Het enige officiële raadsvergadering, zal ik maar zeggen, die we in de Bijbel kennen, was die in Handelingen 15, waar maar één besluit genomen werd. Dat is wat weinig als je het vergelijkt met Nicea, broeder, maar vooruit. Waar maar één besluit genomen werd, dat gelovigen, of ze nou Jood waren of heiden, dat gelovigen niet zouden leven onder de wet. En that's all. En dan is er nooit meer een synode geweest. Of concilie, of kerkenraadsvergadering, of hoe men heet mag. Want meer valt er namelijk niet te bespreken. De rest is ter persoonlijke verantwoording van de individuele gelovigen. Die in rechtstreekse verbinding geacht wordt te staan met het hoofd. Want hij kent, dit is ook evangelisch jargon, broeders en zusters, let u op. Want hij kent de Heer Jezus als zijn persoonlijke verlosser en zalig maken. Dat is hetzelfde, maar dat doet er niet toe. Huh? Hebben we die nog tot zover? Precies, zo zit dat. En als die individuele relatie met de Heer er niet is, dan kan geen kerkenraad of concilie of convent of synode daar ook maar iets aan veranderen. Maar die pogen altijd een relatie met het bestuur van de kerk hier op aarde tot stand te brengen, omdat de andere relatie persoonlijk met de Heer en in dienst van de Heer er niet is. En soms heb ik de indruk, werkt het helemaal averechts. Men dwingt onderwerping aan het kerkgenootschap af. En dat gaat dus ten koste van onderwerping aan de Heer. Dat zeg ik aan alle kerkenraadsleden vandaag. Of hoe het maar heten mag. Nee, ik meen het heel serieus hoor. Maar goed. Maar wat staat er nou? Die ons tot ditzelfde bereid heeft, tot dit nieuwe lichaam, maar niet alleen maar dat nieuwe lichaam, want er staat, wij zuchten in deze, wij verlangen namelijk met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden, zo wij tenminste bekleed en niet naakt gevonden worden, want het idee is dat de heerlijkheid van dat lichaam dat we zullen ontvangen recht evenredig is met onze dienst aan hem in dit leven, met de mate namelijk waarin wij geleefd hebben tot heerlijkheid van Christus. Het staat er gewoon achter. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Ik weet dat het moeilijk is en eigenlijk moet ik nou ook niet stoppen, maar het is nu eenmaal tijd voor een pauze. Maar het idee blijft natuurlijk dat wij niet bepaalde dingen zouden doen voor de Heer en bepaalde dingen voor de Heer zouden nalaten. Dat is wet. Wat wij leren is dat wij als kinderen Gods alle dingen die wij doen, zouden doen voor de Heer. Dat als, dat slik ik nog net in, want dat is wat de vertalers gewoonlijk invullen, hè. Al wat wij doen, doen wij van harte Goden, staat er, voor God dus, en niet voor de mensen. Wetend dat we ook van God daarvoor loon zouden ontvangen. Alle dingen, wat het ook is in ons leven. Want niet, wij waren mensen, natuurlijke mensen, zondaren, en we hebben nou een speciale bediening ontvangen. Het is anders. Wij waren zondaren, natuurlijke mensen. Wij zijn dat niet meer. Wij zijn wedergeboren. En toen wij wedergeboren werden, bleken wij dienstknechten Gods te zijn. Priesters dus. Dat wil zeggen, niet wij hebben dat, maar wij zijn dat. En dat is 24 uur per dag met recht van ontbering. Schiet mij het binnen. Maar dat is 45... Ben ik zo oud? Nee. Nou ja, 40 jaar geleden, ja. Toen ik in militaire... 40 jaar geleden? Toen ik in militaire dienst moest. Hè. 24 uur dienst en recht op ontbering. En vanaf nu staan jullie onder de krijgstucht. Heb je dat begrepen? Nee, maar we zeiden allemaal keurig ja, want het hoorde erbij. Hè. En zoals met kinderen gaat ze ook. 24 uur dienst... En inderdaad recht op ontbering, maar niettemin recht op dat loon. Op die erfenis die voor ons bewaard wordt. Maar ook recht op die beloften die God aan ons gedaan heeft. Namelijk dat we in zijn kracht en ook onder zijn toezicht onze loopbaan zouden lopen. En daarmee niet alleen eerst eeuwig leven beërfd hebben, maar daarna ook dat loon, die kroon, die erfenis, die vergelding der erfenis zouden ontvangen in de toekomst. En daarover meer na een pauze.